Ja, je kunt niet van de stakeholder verwachten dat als je met hem moet gaan communiceren, dat hij vooraf even een disktestje invult. Dat
zou wel handig zijn.
Zou handig kunnen zijn. Maar
als dat even kan.
Dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Grip op Informatiemanagement. We zijn inmiddels alweer op de helft, aflevering 5 namelijk. En we gaan het vandaag hebben over de veranderende organisatie. We gaan eens kijken naar project- en programmamanagement. En zo'n verandering betekent natuurlijk ook wat voor jouw stakeholders. Zowel in als extern. Dus heel benieuwd wat die daarmee te maken gaan krijgen. En hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je nou dat je op de juiste manier met de juiste mensen kan schakelen op het juiste moment over die inhoud? En laten we niet vergeten dat tijdens het zetten van zo'n stap goed verwachtingsmanagement van goed belang is. Dus hoe pak je dat aan? En ik hoop dat de twee tafelheren van vandaag mij daarmee een beetje kunnen helpen. Welkom Maxime.
Dank je.
En welkom Martijn.
Dank je wel.
Ik dacht laten we even gelijk beginnen met een definitie. Project- en programmamanagement zijn volgens mij niet dezelfde dingen. Wat is het verschil tussen die twee?
Nou, laat ik toevallig gisteren nog even die definities op hebben geschreven.
Nou, wat goed.
Ik denk, ga toch even iets voorbereiden. Wacht, ik heb het opgeschreven. Dan zal ik even de pagina er gelijk bij pakken. Bij een project, dan heb je het over een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. En bij een programma is het vooral een tijdelijk geheel van samenhangende projecten. En activiteiten vooral gericht op het bereiken van één of meerdere strategische doelstellingen. Dus dat is omvangrijker, is complexer dan zeg één project. Dus een programma kan bestaan uit meerdere projecten. Mm-hmm. En vooral volgens mij bij de management focus, bij projectmanagement en programmamanagement, ligt ook op twee verschillende dingen. Waarbij het bij projectmanagement vooral de focus ligt op de planning, het uitvoeren en uiteindelijk evalueren, project afsluiten. Dus het beheersen daarvan. En bij programmamanagement dat meer focus ligt op besturing en besluitvorming. Met zeg maar die strategische doelen in je achterhoofd.
Dat vraagt ook van de project- of de programmamanager dus echt iets anders qua kwaliteiten.
Ja, en je moet uiteindelijk, wat ik zeg, het programma is omvangrijker. Qua looptijd duurt het ook wel langer. Het is vaak ook complexer. Dus je hebt ook wel andere skills. Ja, soft skills. Ja, ik zit te zoeken naar een Nederlands woord, maar ik kan het niet vinden.
Soft vaardigheden. Is het gewoon,
vaardigheden.
Oh, ja.
heb je nodig om dat te kunnen beheersen.
Competenties.
Zie.
Ja, oké. Okay.
Vraag beantwoord?
Ja, volgens mij wel. Dan weten we gelijk waar het over hebben. Dus ik denk dat is wel makkelijk.
Ja, ik heb er wat dat betreft weinig aan toe te voegen. Als het gaat over de definitie. Inderdaad, een project is wat kleiner. Een programma kan meerdere projecten bevatten. Mm. Wat ik in ieder geval signaleer. En dat behandelen we bijvoorbeeld ook in de training Strategisch Informatiemanagement. Is dat de programma's vaak een wat zwaardere politieke lading hebben ook vaak. Die gaan veel meer over de horizon. Mm-hmm. Veel meer inderdaad wat je zegt, Maxima, over de strategische doelstellingen van een organisatie. Daar wordt dan een programma voor neergezet om dat uiteindelijk te gaan bereiken. Waarmee het automatisch ook een wat zwaardere politieke lading krijgt. Dat wil niet zeggen dat je in een project niet met politiek te maken kunt krijgen. Wel degelijk. Maar dat ligt op een wat lager niveau, zou je kunnen zeggen. Een wat ander niveau in de organisatie. Dat is in ieder geval wat ik daarin zie gebeuren in de praktijk.
Ja, dat je bij een project werkt aan een concreet product, dan, meestal. Mm-hmm. En dat het bij een programma wat hoog over globaal beschreven is.
Ja.
En daaronder een aantal projecten vallen waarin je aan een product werkt.
Ja. Okay. En is dat ook dat je die twee altijd naast elkaar moet gaan plannen? Dus je hebt een programma zeg maar, waar je aan gaat werken, om het zo maar even te zeggen. Moet je dan ook echt zeggen, oké, we gaan dus deze projecten daarin bouwen om te zorgen dat we bij ons eindresultaat komen?
Nou, dat verschilt volgens mij per situatie en per hoe je daarmee om wil gaan als organisatie zijnde ook. Het is niet voor niks dat een gedachtegoed als agile natuurlijk heel veel tractie krijgt op het moment in de markt. Of heeft in de markt. Hè. Daar wordt heel veel naar gerefereerd en ook wordt het heel vaak gebruikt. Ja, daar wordt veel minder over programma's en over projecten gesproken. Mm-hmm. Feit blijft dat er nog steeds strategische doelen moeten zijn.
Ja.
Waar ook een sprint, wat je zou kunnen zien als een klein project, een bijdrage aan levert. Weet je, het is uiteindelijk is het goed om die doelen in ieder geval te definiëren. En daar met projecten of met sprints of met ja, hoe je dat dan ook vormgeeft, uiteindelijk naartoe te werken.
Ja.
Die horizon in ieder geval goed te schetsen. En ja, als je dat onder het label programma wilt hangen,
prima.
Maak me gek, doe je ding.
Ja. Ja.
Maar je gaat in ieder geval die horizon niet zo concreet beschrijven dat je zeg maar een heel traject van het programma gaat beschrijven voor de komende 5 jaar. Want volgens mij vroeg je dat een beetje.
Ja.
En dus in hoeverre ga je alvast plannen welke projecten je wanneer gaat doen. Volgens mij is dat niet het idee van een programma.
Nee.
En dus dat is ook wat ik net zei over die wijze van beheersen. De focus van management, van programmamanagement, ligt vooral op besturing en besluitvorming. En niet zozeer op planning en check op uitvoering en uiteindelijk evaluatie.
Nee, oké, helder.
Klopt. Ja, programma's gaan ook heel vaak over draagvlak, over acceptatie, over misschien wel een organisatieverandering, misschien wel een cultuurverandering die nodig is. Dat wordt vaak ook onder het programma geschoven. Dat zie je eigenlijk nooit terug één op één in projecten. Want dat is vaak inderdaad gewoon echt die uitvoerende kant. Een programma heeft vaak ook gewoon aandacht voor de zachte kant. Organisatieverandering, verwachtingsmanagement. Dat zie ik in ieder geval in programma's meer aan de oppervlakte komen, aan concreet gemaakt worden, dan in de projecten die ik zie.
En als we dan, want we hebben natuurlijk de afgelopen afleveringen zijn we een beetje zo stapsgewijs terug aan het zakken naar het operationele, om het zo maar even te zeggen. En we hebben het dan een aantal keer ook gehad over, we gaan ons informatiemanagement neerzetten. Dat heeft een aantal componenten nodig. En iets wat daar ook heel duidelijk naar voren kwam is, wil je verbeteren of veranderen, heb je gewoon vaak inderdaad die cultuurverandering nodig, wat jij net al zei. Maar dat betekent natuurlijk ook iets met, of voor de stakeholders waar je mee te maken hebt. Maar de vraag is eigenlijk, wat betekent dat dan voor die stakeholders? Wat gaan die ervan merken als je nou zo'n verandering ingaat en je moet dus iets aan je cultuur gaan schaven of mensen daarin meekrijgen?
Nou ja, ze gaan er goed dan ook wat van merken. Ja, want er gaan gewoon dingen veranderen in de organisatie. En bij verandering, ik weet niet of jullie dat plaatje kennen, er staat iemand om een gesprekstoel te voor een publiek die vraagt, wie wil er verandering? Dan steekt iedereen zijn handje op. En dan is de tweede vraag, wie wil er veranderen? En dan steekt niemand zijn hand op. Hè? Dus de gemiddelde reflex van iemand in een organisatie is dat er zo min mogelijk moet veranderen.
Mm-hmm.
Dus het veranderen aan zich, daar moet je aandacht aan besteden. En dat moet je goed managen, moet je goed beheren, moet je goed beheersen. Ik zelf kijk eigenlijk altijd naar een in mijn optiek heel simpel hulpmiddel. De matrix van Knuster, heet die volgens mij, even uit mijn hoofd. Waarbij een aantal onderdelen worden benoemd die belangrijk zijn voor verandering. Consensus, de juiste competenties, een visie, een plan van aanpak, de juiste middelen. En dan mis ik er nog eentje. Maar als een van die dingen mist, krijg je dus een bepaalde reactie vanuit de organisatie. Als bijvoorbeeld visie mist, krijg je, wat was het ook alweer? Verwarring.
Mm-hmm.
Als er consensus mist, krijg je volgens mij weerstand. Omdat er is geen consensus over dat wat we gaan doen, waarmee je dus uiteindelijk misschien wel mensen krijgt die de hak in het zand gaan zetten. En niet vanwege de inhoudelijke verandering, of de inhoud van de verandering, maar meer omdat men gaat veranderen. Ik kijk altijd naar Knuster en zijn matrix, om te kijken van oké, hoe kun je die verandering op de juiste manier door zo'n organisatie heen managen.
Mm-hmm.
En communicatie, houding, gedrag, verwachtingsmanagement is daar een hele belangrijke component in.
Ja. En als je dan kijkt naar ons vakgebied, hè, informatiemanagement, dan heb je natuurlijk ook vaak te dealen met externe stakeholders. Hoe ga je dat bij die mensen bewerkstelligen? Dat zij ook in de gaten hebben hoe het gaat werken of hoe de cultuurverandering eruit ziet?
Uiteindelijk is het afhankelijk van je stakeholder. Je communiceert niet met iedereen op dezelfde manier. En het is bij elke verandering, eigenlijk bij alles wat je doet, onafhankelijk van je werk wat je doet, maar gewoon in je dagelijks leven, overal is goed verwachtingsmanagement is handig bij. Mm-hmm. In de relaties die je hebt met je vrienden of wat dan ook. Als zij de verwachtingen hebben dat je een barbecue gaat geven, maar je komt dadelijk aan met een doos pizza. Dan krijg je ook scheve gezichten. Dus verwachtingsmanagement is altijd van toepassing. En als we het dan hebben over... Wat was de vraag? Ik ben hem even kwijt.
Hoe je bij je externe stakeholders kan zorgen dat jouw cultuurverandering voor hen ook werkbaar is. Of dat zij daar ook begrip voor hebben, dat ze er iets mee kunnen. In hoeverre zij daar ook mee te maken hebben natuurlijk.
Uiteindelijk... ik denk wat het makkelijkste altijd werkt. Je moet altijd een bepaalde sensitiviteit hebben. In relatie tot je eigen organisatie, organisatiesensitiviteit. Dat je weet hoe zit de organisatie in elkaar, hoe lopen de lijntjes. Maar ook met je externe stakeholders. Je staat als organisatie niet in je eentje in de markt. Je hebt te maken met invloeden van buiten. Dat je die ook in een bijvoorbeeld een stakeholderanalyse kan benoemen, kan typeren. En daar ook je communicatie... En je houding en gedrag, zeg maar, richting die stakeholder kan afstemmen.
Ja.
Er zijn een aantal vormpjes voor om dat als handvat mee te nemen, om dat in te vullen.
Heb je daar zo'n aantal voorbeelden van? Of,
Als je even googelt op stakeholderanalyse, dan kom je tal van voorbeelden tegen. De ene is diepgaander dan de andere. Wat ik zelf altijd... in ieder geval meeneem in de typering van stakeholders, in ieder geval van die mensen, is die DISC-analyse.
Ja.
Mm-hmm. Dus wat voor type mens is het? En daar stem je je communicatie op af.
Ja. Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw hele team dat op die manier of op de juiste manier doet? Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van communiceren.
Ik denk dat je... precies al goed zegt. Iedereen heeft eigen manier en niet iedereen kan het op dezelfde manier doen. De ene heeft het van zijn nature al wat makkelijker in zich en heeft daar geen format voor nodig om dat op te schrijven of wat dan ook. En dat is die organisatiesensitiviteit.
Ja.
Als ik het op mezelf betrek, ik ga niet bij elk opdrachtgever waar ik kom een heel Excel-document maken, een hele matrix met alle verschillende stakeholders. Ik kan dat redelijk goed onthouden en inschatten bij wie ik op welke manier moet communiceren. Dat mm-hmm. ik weet, die moet ik even liever een mailtje. Die heeft liever dat ik bel binnen 5 minuten vertel wat ik van hem wil.
Ja.
De ander moet ik eerst even vragen, joh, hoe gaat het? En hoe is het thuis? Weet je, dat zit van nature al wat meer in mij. Als je daar handvatten bij nodig hebt.
Ja.
Dus dat is per persoon afhankelijk.
Ja.
Ja, wat ik daar zelf in merk is dat ik opvallend vaak tegenkom dat mensen eigenlijk al onbewust bekwaam zijn. Het is dat ze het voor een deel al doen. Dat ze voor een deel al de juiste stakeholders opzoeken. Precies wat jij zegt, Maxime. Voor zichzelf wel inzicht hebben in wie ze wanneer, waarom zouden moeten benaderen, met welke informatie. Maar dat ze dat vaak doen op hun onderbuik, op een in goed Engels fingerspitzengevoel. En dat ze dat niet concreet maken voor zichzelf. En dat ze daardoor elke keer weer opnieuw moeten aanvoelen, letterlijk, wat de beste manier van communiceren is. Ik adviseer eigenlijk iedereen om daar bewust bekwaam in te worden. Dus dat je inderdaad kijkt naar bepaalde handvatten als DISC of... het Enneagram of de Roos van Leary, of welke methodiek je daar dan ook op kunt plakken als het gaat over communicatie met je stakeholders. Maar dat je hem wel concreet maakt. Hè? Dat je inderdaad een concrete stakeholderanalyse maakt. Want ook voor mensen die het in principe al in zich hebben zitten dat ze dat goed kunnen, heeft het absoluut meerwaarde om zo'n stakeholderanalyse wel feitelijk te maken. Omdat je ziet dat je dan er toch vaak achterkomt van, hey, wacht even, misschien is het toch wel handig om die stakeholder ook nog even... nog wat extra aandacht te geven. Omdat hij nu misschien wat verder weg zit. Maar ik hem juist dichtbij wil halen. Omdat ik hem gewoon nodig heb voor het bereiken van mijn uiteindelijke doelstellingen. Met mijn programma of project. Ja, dus mijn advies is altijd daarin. Maak het voor jezelf zo concreet mogelijk. Word van onbewust bekwaam. Bewust bekwaam. En dan kun je daar veel beter en makkelijker op sturen. En ga je meer succes bereiken. Daar ben ik van overtuigd.
En het helpt om überhaupt inzicht te krijgen in hoe zit het hele speelveld in elkaar. Daar werkt het voor mij. Ja. Vooral.
Oké. Okay.
Het is wel echt een tijdrovend iets dan, als ik jou zo hoor.
Ja, dat valt heel erg, dat lijkt misschien zo, maar dat valt heel erg mee. Okay. In mijn ervaring is het relatief simpel. Ook bijvoorbeeld die stakeholder-analyse komt terug in zowel de tactisch functioneel beheertraining als de SIM-training die we geven.
Ja.
En het sowieso het opschrijven van al je stakeholders. 5 minuten. En die dan plotten op de 2 cirkels die we daar dan vervolgens voor gebruiken. Ja, geef jezelf een kwartiertje en dan heb je hem staan. Betekent niet dat je die dan ook op A0 formaat moet uitprinten en aan de muur moet hangen, want daar krijg je hele vreemde vragen over. Maar ik adviseer iedereen wel om hem op die manier te gebruiken en voor zichzelf ook te beheren en beheersen, om daar uiteindelijk ook je communicatie op te kunnen gaan sturen.
En als je het dan hebt over, want we zijn natuurlijk, als je kijkt naar programma of projectmanagement, heb je natuurlijk op een bepaald moment heb je dus andere mensen nodig, heb je stakeholders nodig. Maar hoe weet je nou wie je waar precies voor nodig hebt? Dat is, tenminste, ik kan me best wel voorstellen als ik nieuw ben in een organisatie, of ik loop er nog niet zo lang rond, of we gaan met iets heel nieuws beginnen, ja, dat ik niet weet bij wie ik moet zijn. Hoe kun je nou zorgen dat je de juiste mensen aanhaakt voor het onderdeel waar je mee bezig bent?
Nou ja, daar moet je dus een bepaalde organisatiesensitiviteit voor hebben. Ik denk, als je die niet hebt als informatiemanager of functioneel beheerder, dan kan je gewoon, dan ben je niet geschikt voor bepaalde elementen binnen ons vakgebied. Denk ik.
Okay.
In ieder geval niet in relatie tot die activiteiten.
Nee.
Wat ik daar vaak in meegeef, en dat is met een hele dikke knipoog, beste mensen, dat is, joh, ga roken, ga koffie drinken. Klinkt over hem, maar ja, daar bij die plekken vind je wel zo'n beetje iedereen in een organisatie, kom je daar tegen.
Alleen nu even niet meer.
Nee, nu is dat lastig. Nee. Corona is wel degelijk een uitdaging daarin, maar dat merk je ook gewoon. Hè. Projectleiders, programmamanagers hebben natuurlijk met corona, als het gaat over het hele communicatieve speelveld, het een stuk lastiger. Hè. Die moeten veel meer actief dingen gaan ophalen. Maar in een reguliere organisatie, in een reguliere situatie, is denk ik de rokershoek, de koffieautomaat, de kantine, even vormend of hangend onder het begrip het WIS, hè, het wandelgangen informatiesysteem, ja, is denk ik het belangrijkste informatiesysteem voor een programmamanager en een projectleider, om uiteindelijk ook dat speelveld te kunnen gaan overzien.
Oké. Ga niet roken, ga niet koffie drinken.
Nee, of ja, dat wel advies geven drinken, we maar... zeker niet. Daarom zei ik ook heel duidelijk in de knipoog.
Ja. Maar... Nou ja, maar de achterliggende gedachte is uiteindelijk dat je je weg moet kunnen vinden in de organisatie. Ja.
Maar hoe doe je dat? Want jij zegt nou al, ja, nu kan het even niet. Hoe doe je dat nu dan?
Via Teams uiteindelijk. Ja, nu bij de opdracht waar ik nu zit, is het af en toe gewoon eens mensen opbellen. Ook voornamelijk mensen bellen in plaats van mailen. En dan het liefst met video erbij. Dat je mensen toch. Al is het maar gisteren toevallig. Ik wilde eigenlijk iemand vragen. Een simpele vraag stellen. Dus ik klikte eigenlijk al automatisch op nieuwe e-mail opstellen. Toen dacht ik, nee, ik moet nou eigenlijk gewoon even bellen. Normaal gesproken was ik ook even langsgelopen. Dus ik zag op Teams, zag ik hem op groen staan. Denk ik, bel hem gewoon eventjes. Nou, uiteindelijk eerst even gevraagd van, hey, hoe is het? En dan kom je ook wel achter dingetjes die spelen. Uiteindelijk stel je vragen. En dan is het maar een gesprekje van 5 of 10 minuten. Je hebt wel weer even iemand gezien, iemand gesproken. En als je zeg maar per mail die vraag stelt, dan mis je eigenlijk het hele gesprek eromheen.
Ja.
En met het juist dat gesprek eromheen komen misschien dingetjes naar voren. Die je anders niet zou weten.
Nee, per mail krijg je alleen antwoord op jouw vraag.
Voilà.
En that's it. Ja.
Ja, en waar denk ik ook nog een stukje winst te behalen valt voor veel mensen in ons vakgebied, is inderdaad die dingen niet alleen. Dus niet alleen mensen bellen of via Teams bereiken als er een vraag is, maar ook gewoon om aan die relatie te werken. Dus niet met een bepaalde reden iemand bellen, maar gewoon bellen of videobellen met ik geef even een status update van waar ik mee bezig ben. Even voor jouw informatie, heb jij nog dingen waar die spelen? Heb jij nog dingen opgevangen uit het wandelgangencircuit? Geeft die mij mee? Ik doe dat zelf bij mijn opdrachtgevers eigenlijk regelmatig. Dat ik gewoon 5 à 10 minuten gesprekjes inplan met mensen, om alleen al die informatie met elkaar te delen. En niet zozeer alleen als ik een concrete vraag heb. Dan doe ik het ook, zeker. Mm. Precies zoals jij ook beschrijft, Maxime. Maar ik probeer daar ook een stukje regulier terugkerend patroon in te krijgen. Dat lijkt misschien ook wel weer veel tijd te kosten, maar uiteindelijk als je ziet wat je daarmee ophaalt en wat je daarmee ook voor een draagvlak en acceptatie krijgt, is dat gewoon heel waardevol om daar gewoon voldoende tijd aan te besteden.
En doe je dat dan vooral met mensen in jouw team, zeg maar, het team waar je op dat moment mee werkt, of ook mensen daarbuiten?
Nou, juist met de mensen daarbuiten, juist met stakeholders buiten het projectteam of het programmateam, mm-hmm. om uiteindelijk ook een stukje zichtbaarheid, hè, want uiteindelijk met zichtbaarheid ga je uiteindelijk ook mensen meekrijgen. Als jij niet zichtbaar bent in een organisatie voor je stakeholders, buiten je reguliere programma en projectteam. Dan krijg je zo'n situatie waarbij ze zoiets hebben van, ja, er gebeurt van alles daar in dat project en in dat programma. We hebben geen idee wat er allemaal gebeurt. En we gaan wel zien waar het gaat leiden. Nou, dat moet je voor zijn. Want dan is de eerste reactie vaak van een stakeholder buiten het team van, joh, er gaat iets veranderen. Willen we niet. Hak in het zand en zoek het lekker uit. Dus het is eigenlijk het draagvlak en acceptatie gaan borgen bij je stakeholders.
En ik kan me ook best wel voorstellen dat voor sommige mensen dat wel een drempel is om te doen. Want het vraagt natuurlijk een stukje initiatief wel van jezelf. En dan kun je zeggen, nou, dan is het de vraag of je wel de juiste soft skills in huis hebt. Maar hoe zou je dat, als je dat voor jezelf heel erg lastig vindt om mensen uit eigen beweging op te zoeken, heb je daar tips voor dat je zegt, oh ja, dan wordt het makkelijker of dan bouw het zo op en dan word je er uiteindelijk vanzelf handig in?
Nou, ik denk dat voor iedereen, als we dan even de diskkleuren erbij pakken, rood, geel, groen, blauw, voor iedereen met een rood, geel, groen of blauw profiel is het mogelijk om die stakeholders op te zoeken en daar daar zinnige en goede gesprekken mee te voeren. Je moet kijken naar wat past bij mij, om welke aanpak ga ik daarin gebruiken. Mm-hmm. Want je moet jezelf niet anders gaan voordoen dan dat je bent.
Nee, dat sowieso.
Nooit. Want daar prikt men dwars doorheen. Ik zeg ook altijd, er zit een verschil tussen hoe je zelf bent en de kleur van je feitelijke communicatie. Mm-hmm. Want even, ik ben geel-rood, ook in die volgorde, in diskkleuren. Maar ik kan heel blauw of groen zijn in mijn communicatie als ik wil. Ook weer van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Maar daarmee kleur ik mijn communicatie, zodat die wel goed aankomt bij de stakeholder waar ik gesprek mee heb. Maar ik blijf wel bij mezelf. Kijk, en ik ga gewoon die organisatie in. Maar voor iemand met een blauw profiel kan dat misschien heel interessant zijn om misschien juist wel via e-mail te communiceren. Of misschien juist wel via Teams te communiceren. Via de chat of een bestandje op de dat zou kunnen. Maar ja, dat is altijd afhankelijk van de situatie.
Ja, maar jij zei net natuurlijk van geen e-mail. Proberen ze inderdaad dat gesprek aan te gaan. Maar voor iemand die bijvoorbeeld, nou ja, ik zeg niet dat alle blauwe mensen daar dat misschien moeilijk vinden. Maar voor iemand die dat echt lastig vindt, hoe zou je nou die drempel kunnen overwinnen om toch dan te zeggen, joh, ik ga gewoon nu op de stakeholder afstappen en ik ga even een gesprekje aan. Voor sommige mensen zit het gewoon niet in de natuur.
Nee, dat snap ik. Maar uiteindelijk Uiteindelijk moet je dan ook afvragen, word je dan happy, mm-hmm. van je werk? Als je elke keer die drempel over moet om iets te doen wat buiten je comfortzone ligt. Dat is iets wat je zelf ook moet afvragen.
Ja.
Uiteindelijk, het is goed om af en toe even buiten je comfortzone te treden. Maar als je continu buiten je comfortzone moet gaan treden om het werk wat je doet, dan moet je afvragen, past het werk wat ik doe wel bij mij als persoon?
Ja. En als je het wil opbouwen, dan is het dus gewoon een kwestie van doen, eigenlijk. Af en toe gewoon.
Nou ja, af en toe buiten je comfortzone treden is wel eens goed.
Ja, precies. Ja.
En vooral van onbewust bekwaam, wat gewoon echt wel in heel veel mensen zit, naar die bewust bekwame situatie. Ja. Waarbij je dus ook steeds gaat kijken, oké, ik ga dit nu heel bewust doen. Ik ga ook heel bewust kijken naar wat het mij gaat opleveren. En daar ga ik dan verder op bouwen. Mm-hmm. Dus niet vanuit je onderbuik, maar echt vanuit je observaties, wat gebeurt er als ik dit doe, wat gebeurt er als ik dat doe, dat meenemen, ook naar de toekomst toe. En dan wordt misschien die oncomfortabele zone misschien wel de comfortzone. Dat zou kunnen, want mensen kunnen zich daar natuurlijk wel in ontwikkelen.
Ja, precies.
Uiteindelijk mensen veranderen. Ik was, denk pak een meet, 5 jaar geleden ongeveer, voornamelijk groen-blauw.
Mm-hmm.
Maar ik ben in de loop der jaren wel een stuk roder geworden. door ervaring en zulke dingen.
Ja. Zou je nog terug willen naar groen-blauw?
Dan zeg je eigenlijk, wil je de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, wil je die...
Ja, geen idee. Misschien voelt dat beter of zo.
Ja, ik voel me prima zo. Okay. Maar om aan te geven, je ontwikkelt je ook als mens. Doordat je af en toe even buiten je comfortzone treedt. Ik ben redelijk buiten mijn comfortzone getreden een paar jaar geleden toen ik naar Bonaire ben verhuisd. In mijn eentje. Je bent jezelf al aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Maar dat was aan de ene kant wel een bewuste keuze, maar niet een bewuste keuze om mezelf te ontwikkelen, zodat ik wat beter kan communiceren met stakeholders. Nee, dat niet. Uiteindelijk heeft het wel aan bijgedragen.
Kreeg je er gratis bij. Ja. In die zin. Kijk, en er is ook geen goed of fout, hè, wat dat betreft. Ook qua kleuren. Je bent een kleur en dat is nou eenmaal zo. En...
Maar als je een kleur bent, wil je niet zeggen dat je moet veranderen van kleur.
Nee.
Het zegt alleen maar wat je ermee kan doen.
Ja,
het is ook natuurlijk wat jij zegt. Doe vooral ook wat bij je past. Of ja, dat zeg jij trouwens ook. Als het niet bij je past, dan moet je het niet doen. Dan word je niet happy van.
Nee. Maar daarbij wel nog even heel duidelijk aangevend. Hè, er is een verschil tussen wie je bent en welke kleur je communicatie kan hebben.
Mm-hmm. Ja,
dus daar zit... Hè, want kijk heel sterk naar, welke kleuren zijn mijn stakeholders? En als ik als geel iemand moet communiceren met een blauwe stakeholder, dan pas ik mijn communicatie daarop aan. Ja. Zodat die communicatie beter landt bij de ontvanger.
Ben je daar ook zo bewust van dat je denkt, blauw, dus ik moet zo doen?
Want ik
denk bijvoorbeeld helemaal niet in die kleuren.
Ik ben daar, ik wil niet zeggen bijna dagelijks, maar heel veel mee bezig. Mm. En dat doe ik allemaal in mijn hoofd. Hè. Dat is niet zo dat ik dat vastleg of zo, maar in mijn hoofd weet ik, denk ik te weten, wie welke kleur zo'n beetje waarschijnlijk heeft. Mm. Dat is relatief makkelijk in te schatten. Zeker als je mensen wat vaker spreekt en wat vaker ziet. Dus ik ben daar altijd heel bewust mee bezig.
Ja, jij ook?
Ja.
Is dat ook iets, want wat ik zeg, ik ben daar niet bewust mee bezig, maar ik ben wel bewust bezig met hoe ik met iemand communiceer.
Die disprofiel is een manier, handvat die je kan gebruiken om in te schatten met wat voor persoon of stakeholder heb ik te maken.
Ja.
En op wat voor manier moet ik mijn communicatie daarop afstemmen. Kijk, de DISC is een voorbeeld. Mm-hmm. Ik gebruik het, precies wat Martijn zegt. Ik ga het niet opschrijven. Die persoon is rood, die persoon is blauw. En dan moet ik hem binnen 5 minuten bellen. Nee, dat doe je bewust in je hoofd, zeg maar. Dus dat doe ik ook.
Ja.
Maar,
je kunt niet van de stakeholder verwachten dat als je met hem moet gaan communiceren, dat hij vooraf even een DISC-testje invult. Dat zou handig kunnen zijn.
Maar als dat even kan.
Dat gaat hem waarschijnlijk niet worden in 9 van de 10 gevallen. Nee.
En verwachtingsmanagement is zowel natuurlijk belangrijk voor de organisatie, maar ook voor je stakeholders. Waar voldoet goed verwachtingsmanagement aan? Dat is bijna een open deur, maar toch even...
Ja, dat begint bij een goede planning.
Ja.
Sowieso. En dat begint ook bij... uiteindelijk, wat is het doel van je project? Is dat binnen... Of programma? Is dat binnen planning en binnen budget opleveren?
Ja.
Of is dat een bepaalde kwaliteit opleveren? Een bepaalde verbetering opleveren? Een bepaalde verandering opleveren? Kijk, wat natuurlijk in de markt heel veel speelt, is dat allerlei projecten lopen allemaal uit de planning en budget. Kijk naar het gemiddeld project bij de overheid. Daar zie je gewoon heel veel vertraging ontstaan. Dat moet je op zich al goed managen. Maar hoe eerder je daar en hoe meer aan de voorkant je dat goed kunt inkleden. Kijk, je kunt beter zeggen, het project duurt 12 weken... En dan ben je na 9 weken bij een heel eind. Of je zegt het duurt 6 weken. En dan moet je in de 5e week gaan zeggen, het gaat nog 2 weken extra duren. Ik kies dan liever voor de eerste dan voor de tweede optie. Okay. Als het gaat over ook het kunnen managen van de verwachtingen. Is dat natuurlijk een hele belangrijke. Dat je aan de voorkant goed plant. Dat je aan de voorkant goed specificeert. Wat is het doel? Waar gaan we naartoe? En ook wie heb je daarvoor nodig? Ja, volgens mij cruciaal om uiteindelijk een succesvol project of programma te kunnen afronden.
Mm. En volgens mij valt of staat goed verwachtingsmanagement vooral ook met transparantie en openheid.
Ja. Mm-hmm.
Ook al plan je van tevoren alles tot in detail, dan kan er altijd van externe factor afhankelijk kan het vertraging opleveren. En dat is niet erg, als je er maar transparant en open over bent.
Ja. Ja.
En dat merk je vaak ook als je dat in transparantie en open doet, communiceert richting je stakeholders, mm-hmm. dat iets om wat voor reden dan ook vertraging oplevert of iets kan niet, wat is afgesproken. Dat valt altijd goed. Uiteindelijk, als je dat op een open manier uitlegt.
Ja.
En onderbouwt. Dus niet, ja. niet zeggen, joh, nee, het gaat niet meer. Nee, wel zeggen, het kan niet met een reden.
Ja.
Om die en die reden, die en die factoren. Mm-hmm. Ja. Wat je vaak volgens mij ziet, is dat die transparantie en die openheid mist.
Mm-hmm.
En daar ontstaat frustratie door. Aan de andere kant. En wordt er gezegd, joh, je moet wat meer aan verwachtingsmanagement doen. Want ik had verwacht dat je dit en dit en dit zou doen.
Ja. Is het dan dat verwachtingsmanagement, wat jij zegt, van vaak ontbreekt die transparantie? Is dat iets wat bewust soms achterwege gelaten wordt? Of zijn mensen daar gewoon ja, misschien te druk, niet mee bezig?
Het zal een combinatie. Een combinatie van beide zijn. Uiteindelijk is het geslotenheid is altijd wel de weg van de minste weerstand, mm-hmm. uiteindelijk. Hè? Niks zeggen en ja, hopelijk staat hij niet aan mijn deur morgen.
Ja.
Dus dat zal er mee te maken hebben. Mm-hmm. Mensen zullen er ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat hun bord zo vol ligt.
Ja, en waar het in mijn optiek ook mee te maken heeft, is waar wordt men op afgerekend? Als projectleider of programmamanager word je afgerekend om het binnen planning of binnen budget op te leveren. Ja, als je dan ziet dat het al gaat uitlopen, dan is de last of de drempel om het ook te gaan melden is natuurlijk vrij hoog. Op het moment dat je daar ruimte in hebt en er gewoon een bepaalde kwaliteit van je wordt verwacht, dan kun je dat, als het dan wat langer duurt, is dat vaak wat makkelijker te delen en ook met je opdrachtgever dan dat er echt heel hard gestuurd wordt op harde een harde deadline of een hard budgetplafond, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat maakt het wat lastiger. Wat ik gewoon in mijn praktijk en in mijn wat is er nu 20 jaar in de ICT IV heb meegemaakt, is dat projectleiders vooral op planning en budget worden afgerekend.
Ja.
En uiteindelijk, als ze dat niet redden, worden ze ook vervangen door een nieuwe projectleider. Vaak. Dus niet altijd, maar wel vaak. En daarmee hoopt men dan dat het wel binnen planning en budget kan worden opgeleverd. Ja, weet je, dat is in de basis dan al een kansloze missie, volgens mij.
Dus eigenlijk moet je dan al zorgen dat je degene die daarover gaat al goed informeert en inderdaad openheid biedt over wat kan er allemaal gebeuren tijdens een project.
En wat ga je vooral opleveren? Wat ga je opleveren? Wat is het uiteindelijke doel? Wat is het kwaliteitsniveau? Wat moet er uiteindelijk gaan komen? En ik ben het helemaal met je eens, Maxime. Er zijn altijd schuivende panelen op het moment dat je met zo'n project of programma bezig bent. Waarmee je tot de conclusie moet komen. Oké, nou ja, we gaan het niet binnen deze termijn redden, maar het wordt dan en dan. Maar op het moment dat je puur stuurt op kwaliteit, is dat veel makkelijker met je opdrachtgever te communiceren en ook te bespreken. Dan dat je gewoon een bepaalde datum voor ogen hebt waar je goed naartoe moet werken.
Oké, dus als ik dit allemaal nu even samenvat, dan komt het dus heel platgeslagen vooral neer op goede communicatie naar alles en iedereen.
Het klinkt zoals een open deur en zo'n dooddoener. Ja, goede communicatie. Ja,
ja, en toch hoor ik jullie een paar keer zeggen, ja, het is echt vaak nog niet zo, of je ziet vaak dat het niet gebeurt.
We zeggen, daar kan je een aantal dingen onder scharen die we net benoemd hebben. Mm. Die kan je scharen onder goede communicatie.
Ja.
Maar ja, het is wel.
Het is iets ingewikkelder dan dat. Nee, niet om eraan af te doen, maar gewoon eigenlijk is dat gewoon wel super belangrijk in alles wat je doet.
Ja, maar dus dat is overal verandering. Mee. Ja, uiteindelijk toch?
Ja, en vooral de stap van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Mm-hmm. Die nogmaals weer even benoemen. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is, een heel handig hulpmiddel is voor onze vakbroeders en zusters. Om daar dan vervolgens bepaalde winsten in te kunnen behalen.
Mooi, hè? Hebben jullie nog dingen die je willen meegeven over deze onderwerpen, stakeholder management, programma, project management?
Nou, ik wil vooral meegeven, of tenminste meegeven, dat klinkt ook zo zwaar. In ieder geval even benoemen dat het belangrijk is om verandering ook te stimuleren als organisatie. Ik denk dat het goed is om als organisatie alle mogelijke veranderingen te stimuleren. Dat alles kan veranderen binnen je organisatie, behalve de kernwaarden van je organisatie. En daarmee dus ook cultuur. Tenminste, vaak worden cultuur en kernwaarden ook wel een beetje verward met elkaar, denk ik. Maar ik denk dat het belangrijk is om, zeker in leiderschap in je organisatie, en ook als je tot op het niveau van teamleider van een functioneel beheerteam of van een team van informatiemanagement, is om verandering te stimuleren.
Ja.
En in ieder geval een omgeving te creëren waarin geëxperimenteerd kan worden met verschillende nieuwe werkvormen of wat dan ook, nieuwe producten.
Dus die ruimte moet er gewoon vanuit de organisatie ook zijn.
Ja, want anders blijf je stilstaan als organisatie. Je wil vooruit.
Ja.
Je wil kunnen terugkijken, wat hebben we ooit gedaan, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we dat dan vervolgens aanpassen.
Je moet ook de ruimte hebben om te kunnen falen.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja, ik ben altijd fan van de uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Wordt overigens toegeschreven aan Pippi Langkous, daar is hij niet van, blijkt. Maar vooruit. Maar in de basis is het denk ik wel een hele goede om ook hierin in toe te passen. Ga het gewoon doen. Zien en beleven. Ga met die banaan. Ga kijken waar je komt. Stel je kwetsbaar op. Laat die kwetsbaarheid ook zien. Communiceer daar ook over. En dan denk ik dat je uiteindelijk heel veel draagvlak, heel veel acceptatie voor de verandering zult gaan krijgen binnen de organisatie.
Mooi. Oké, nou, dank jullie wel. Dan zijn we alweer rond.
Is dit al een half uur? Hè?
Dit is alweer langer al zelfs.
Dat snel.
Kunnen we niet een Excel-versie doen?
Ja, je mag. je kunt de Clubhouse-sessie mooi weer meedoen.
Ja, dat sowieso.
We hebben namelijk voor de luisteraar wel goed om te weten. Mocht je nou wel eens zitten te luisteren en merken dat je tegen je radio gaat praten, omdat je bijvoorbeeld deel wil nemen in het gesprek, of je hebt vragen, of je wil gewoon nog eens wat meer verdieping over het onderwerp, nou, dat kan. Want ongeveer anderhalve week na elke podcastaflevering hebben wij een Clubhouse-sessie van een half uurtje. En daarin praten een aantal experts lekker na over de aflevering. En je kunt dan ook jouw visie delen in het gesprek, vragen stellen. Of als je dus liever meeluistert, dat kan ook gewoon. En de volgende die is op dinsdag 6 juli om 19:30 in de avond. Dus hou even onze LinkedIn-pagina in de gaten voor de link naar het event. En sinds kort is Clubhouse ook via Android te downloaden, dus iedereen...
Er is geen excuus meer.
Nee, er is geen excuus. Wees erbij.
En ik had al gecheckt, er is geen EK-wedstrijd.
Oh, kijk. Nou, helemaal mooi. Dat is echt geen excuus meer.
Nee.
Dus zorg dat je erbij bent dinsdag 6 juli om 19:30. Dankjewel, tot de volgende keer.